En jou gaat het om de manier waarop je met elkaar die publieke ruimte vormgeeft.
Ja, en wat daar gebeurt. Dus het gaat mij om die meningsvorming. Dat begrip gebruikte je net al. Dus daar ben ik in geïnteresseerd. Dat wil niet zeggen dat daarmee de kous af is en dat dat het enige is wat relevant is in de publieke ruimte. Nee, dat is niet zo. Maar mij gaat het er wel om dat als je in een democratie leeft en je wil die onderhouden, dan is het bijzonder van belang hoe mensen aan hun opvattingen komen. Althans, dat vind ik. Het is van belang dat ze goede informatie krijgen. Het is van belang dat ze zo min mogelijk gemanipuleerd worden. Het is van belang dat iedereen mee kan doen. Er zijn allerlei criteria te bedenken die van belang zijn om een stem die je kunt uitbrengen ook te zien als een vrij uitgebrachte stem.
Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij te gast Daan Rovers. Dit gesprek maakt deel uit van de serie Doordenkers, waarin ik in gesprek ga met docenten en gastsprekers van de leergang Wijsheid in tijden van transitie van de Filosofische School Nederland. Welkom Daan.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, zeker.
Andermaal, je bent hier ook wel eens geweest met Ad gesproken toen je voor de Raad van Openbaar Bestuur een rapport had uitgebracht.
Ja, dat ging over gezag van de overheid. Ik heb 2 jaar lang in de Raad van Openbaar Bestuur mogen zitten en daar hadden we een eerlijk gezegd ongevraagd advies aan de overheid gegeven. We gaven ook gevraagde adviezen, maar er waren ook thema's die we zelf af en toe agendeerden en een daarvan was wat is er aan de hand met het gezag van de overheid in Nederland? We wilden dat heel open onderzoeken. Dus we wilden niet bijvoorbeeld zeggen het gezag staat onder druk of zo. Maar goed, na 2 jaar lang praten met allerlei partijen werd toch een beetje de conclusie dat het gezag om verschillende redenen onder druk stond. En daar hebben we toen een gesprek over opgenomen hier, ook vanuit deze studio. En Ad heeft daar ook een rol in gespeeld, want die heeft daar ook een essay voor geschreven. Ja. Dus dat was een leuke samenwerking, ja.
En dat hebben we hier geweten, dat jullie hem gevraagd hebben om iets te zeggen over gezag. Want ja, daaruit is hem ook gezagscrisis ontstaan.
Dat is waar, ja. Dat was een eenvoudige vraag met een eenvoudig duwtje en een kort verhaal wat uitdijde tot een boek. Dat is toch leuk als je de goede vraag op het goede moment krijgt eigenlijk.
Ja, want dat is eigenlijk de taak van de filosoof natuurlijk. De tijdsdiagnose en de juiste vraag stellen. Maar dat namen jullie over. Nou, dat is niet geheel toevallig, want jij bent ook filosoof.
Ja, klopt.
Ik heb jou nog niet voorgesteld, maar je bent eigenlijk is jouw hoofdfunctie nu dat je Kamerlid bent. Of Eerste Kamerlid bent.
Hoewel dat toch een bijbaan is, hè, de Eerste Kamer. Maar goed.
Dat is waar. Ja, ja, precies. Dat is een senator.
Vangt veel aandacht.
En jouw hoofdactiviteit is die van filosoof. Je bent Denker des Vaderlands geweest.
Ja.
Bij die gelegenheid is ook dit boekje verschenen. Niet zelf geschreven, maar van Mark van Dijk. Het is de traditie dat de Denker des Vaderlands wordt geïnterviewd.
Ja.
Het is eigenlijk een kort essay. Een leuk boekje. Over de rol van filosofie in democratie en politiek. Nou, ja. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Daarnaast ben jij docent op de UvA. Gastdocent op de Erasmus, geloof ik. Dat doe je ook nog steeds.
Hè? Ja, dat doe ik ook nog steeds.
Naast
ja.
De Eerste Kameractiviteit. En je bent dus lid geweest van de ROB. Maar omdat je in de Eerste Kamer zit, moest je eruit.
Ja, moest ik eruit.
Als adviserend lid. En je bent eigenlijk Je begonnen na je studie filosofie en geneeskunde als redacteur en later geloof ik hoofdredacteur van Filosofie Magazine.
Ja.
Dus eigenlijk is jouw hele carrière is begonnen met een publieksfilosofische activiteit.
Ja.
En op dit moment ben je, waar je veel over politiek hebt nagedacht en op dit moment zit je daarin.
Ja.
En daar moet ik wel iets bij zeggen, want wij nodigen je eigenlijk nooit actieve politici uit. Dus ik heb ook nog niet een heel duidelijk antwoord gekregen op de vraag waarom jij dan wel. Maar ik denk dat het is omdat je toch in de eerste plaats filosoof bent en bovendien ook dus betrokken bij Filosofische School Nederland. Wat je al lang voordat je senator werd.
Precies, dat was. Is toch primair in tijd en ook in, dus chronologisch bedoel ik, en ook in omvang van werkzaamheden is mijn filosofische werk toch primair en mijn politieke zou ik. Ja. Zelf willen zeggen, maar goed, het is aan een ander hoe die dat beoordeelt, maar voor mezelf geldt dat zeker zo.
Mm-hmm. Ja, dus je bent toch vooral filosoof.
Ja.
Toch even misschien beginnend bij die activiteit, want je zit nu, wat is het? Volgens mij is de Eerste Kamer in september geïnstalleerd.
Juni.
Juni?
Ja.
Oké, juni, toch al vorig jaar.
Ja. 3/4 jaar, nu zit ik er nu in, denk ik, ja.
Ja, en hoe bevalt het?
Ja, dat bevalt eigenlijk goed. Het is maar 1 dag in de week. Hè? Dus het duurt een tijdje voordat je erin komt. En ik moet wel zeggen, voor mij is alles nieuw in de politiek. Ik was heel erg politiek betrokken. Maar meer, laten we zeggen, als filosoof of als krantenlezer of als opiniestukken schrijver. Maar ik heb niet eerder iets partijpolitieks gedaan. Ik heb nooit in de gemeenteraad gezeten of whatever.
Hm. Was je wel betrokken bij... Want je bent
ik zit bij GroenLinks PvdA. Nee, ik was niet eerder betrokken. Ja, ik was lid. Maar in de zin van donateur. Maar ik deed nooit iets. Ik ging niet naar een congres. Ik stond er helemaal buiten. Dus alleen gewoon als een betalend lid. En voor mij... En zo'n Eerste Kamer is ook best wel een technisch instituut. Hè. Je moet gewoon wetten behandelen. En ik ben ook geen jurist. Dus je moet hele nieuwe vaardigheden en procedures leren. Dat is reuze leuk eigenlijk om dat weer eens helemaal van voren aan te doen. En daarnaast kom je in een soort partijorganisatie. Wat voor mij ook allemaal nieuw is. Ik ken allemaal nieuwe mensen. Maar ik vind het eigenlijk ontzettend leuk. Ik vind het werk interessant. Ik vind het vooral leuk om die besluitvormende machine... van binnenuit te leren kennen. Om te kijken hoe die krachtsverhoudingen zijn. Om te kijken hoe dat tussen verschillende partijen gaat. Omdat het maar één dag in de week is. Sta je er ook grotendeels buiten. Dus kun je een klein beetje de blik die ik meenam. Dus de verwonderende blik van wat zitten we hier eigenlijk te doen met z'n allen. Die kun je wel behouden. Omdat je er niet mee samenvalt. En ja, ik steek er heel veel van op. Dus ik ga daar op dinsdagochtend naartoe. En dan ben ik er meestal vrij op tijd. En ik ga meestal pas laat naar huis. En ik ben aan het eind van de dag altijd wijzer dan dat ik binnenkwam. Nou, waar heb je dat nou? Dat vind ik een enorm voorrecht.
Hmm. Ja, en kun je daar ook doen wat je... Want waarom ben je dat gaan... Want je bent heel zichtbaar. Hè? Je bent denk ik des vaderlands geweest. Maar ook, ja, ook anderszins ben je... als jij iets vindt, dan kun je daar een artikel over schrijven. Ja. En als je was notabene lid van de NOB, dat is toch een van de belangrijke adviesorganen. Ja. Zeker als het over democratie en over bestuur gaat. Democratie en bestuur. Is dat eigenlijk de plek waar het denken op de meest invloedrijke manier plaatsvindt? Want je nog ongevraagd advies geeft aan de overheid. En daar wordt dan meestal ook nog wel wat mee gedaan. Waarom ga je dan wetten zitten controleren?
Ja, dat is een goede vraag. En die heb ik mezelf ook gesteld. Het is een sprong waarvan je niet weet hoe die afloopt. Hè? Maar ik dacht wel... Nou, de ROB had ik graag langer ingezeten, heel eerlijk gezegd. Dus in die zin kwam het misschien net iets te vroeg voor mij, deze sprong. Had ik het ook een paar jaar later kunnen doen. Maar ik dacht wel... Ik was al lang bezig met het begrijpen van wat politiek is. Het proberen te beïnvloeden van de besluitvorming. Het proberen te... linksom of rechtsom te adviseren van de besluitvormers. En op een gegeven moment kom je ook op een punt dat je denkt, ja, nu heb ik wel vaak genoeg een opiniestuk geschreven. Of nu kan ik wel nog een keer bij Buitenhof vertellen dat het gezag van de overheid
tanende
is. Goed, dank je. Maar je zegt, er wordt veel mee gedaan met die rapporten, maar dat is maar heel beperkt zo natuurlijk. Hmm. In de zin dat ze ook... Ze worden in ontvangst genomen. En de minister zegt dankjewel. En nog een paar vriendelijke woorden. Maar het is niet zo dat er wezenlijk iets verandert. Dat moet misschien ook niet. Hè? Want zo'n adviesorgaan is onafhankelijk. En de prijs daarvoor is ook dat het niet bindend is wat ze zeggen. Hmm. Dus dat is ook een beetje een wisselwerking. Je hebt een invloedrijke adviserende rol. En geen besluitvormende rol. En ik denk eigenlijk dat ik... dacht, ik wil toch van dichterbij kijken hoe het er echt aan toe gaat. Ik wil toch die vraag, hoe besturen wij het land en welke instituties hebben we daarvoor? Hoe werken die precies? En kunnen we die van binnenuit misschien toch een beetje veranderen? Dat ik daar toch nog dichter met mijn neus bovenop wilde zitten. Hm. En uit het feit dat ik al 20, 25 jaar lid was van GroenLinks, mag blijken dat ik ook wel... Ik bedoel dat het geen opportunistische stap was in de zin van, nou, dan zie ik wel waar ik uitkom. Maar ik was echt al wel langjarig betrokken bij een bepaald type politiek waarvan ik vond dat die meer ruimte moest krijgen. Dus ik dacht, ik ga eens kijken. Nee. Ik ga erop af.
Zo'n beetje, wat ik nu ga zeggen is een beetje flauw, maar dat helpt het gesprek soms toch ook vooruit. Ook in bredere zin dan het individuele gesprek. Nee, hoe jij jouw activiteiten beschrijft, en ik vroeg natuurlijk naar jouw motivaties om dat te doen, maar hoe je dat dan beschrijft, zeg je, nou, ik kom daar 's ochtends vroeg aan en ik ga laat weg en ik weet meer aan het eind van de dag dan ik aan het begin weet. Dan denk ik, ja, dat is wat een journalist zou zeggen, maar een ambtsdrager, daar mag je toch ook van verwachten dat ze verantwoordelijkheid neemt voor het land.
Ja, het is ook, nou, Het zegt iets over mij dat ik dat zo beschrijf. Omdat het iets is wat ik ook belangrijk vind. Om altijd kennis te blijven toevoegen aan datgene wat ik al weet. Dat kan overigens ook heel praktische kennis zijn. Hè, dus, of standpunten van andere partijen waar ik me nog niet eerder in verdiept had. Of die ik me nog niet gerealiseerd had. Dus dat soort dingen kan het ook omgaan. Maar het zegt iets over mijn drijfveer dat ik het zo beschrijf. Tegelijkertijd is denk ik... datgene wat je doet in de Eerste Kamer is toch is de bezem maken van de besluitvorming vormen. Dus dat betekent dat wij zijn niet, we staan niet voorop, we lopen niet voor de troepen uit, we nemen weinig initiatief. Wij krijgen doorgeschoven wat er in de Tweede Kamer is besloten en alles wat er niet goed is afgehandeld, dan mogen wij dan de leemtes in repareren. En dat is heel nuttig werk in toenemende mate. Hè? Want dat gaat snel. Er zijn veel partijen, kleine fracties. Dus dat is, laten we zeggen, het handwerk. Tegelijkertijd, het meest belangrijke wat ik doe volgens mij, is eigenlijk onzichtbaar. Dat is een beetje uitzoomen. Want je krijgt allemaal individuele wetten. En dat zijn individuele dossiers en die worden op andere dagen en in andere commissies behandeld. Maar je moet toch ook een beetje uitzoomen en kijken, wat betekent dit nou voor het geheel? Of wat betekent dit nou op lange termijn? En dat is iets wat ik in ieder geval heel graag doe en ook heel expliciet doe. En wat geen kwaad kan, denk ik. Zeker niet op die plek. En wat volgens mij de belangrijkste bijdrage zou kunnen zijn van... mensen zoals ik, die met een meer intellectuele belangstelling in de politiek. Dat je niet alleen kijkt naar het hier en nu en de juridische consequenties, maar dat je ook kijkt naar, maar hoe pakt dat uit over 20, 30, 40, 50 jaar? En over in wat voor wereld willen we dan leven? Wat betekent het voor toekomstige generaties? Hoe hangen die twee dingen samen? Hoe hangt deze wet over democratisering samen met die wet over media? Dat vind ik toch echt wel belangrijke verbanden. En dat zijn, daar voer je gesprekken over binnen de fractie of met andere fracties. Of je praat de hele dag met mensen. En ik denk dat dat wel een belangrijke bijdrage zou kunnen zijn. Die ik ook op die dinsdagen doe, die tussen binnenkomst en vertrek en door de week.
Ja, dat is ook wel deel van je motivatie dus. Ja. Nou, laten we straks daar nog iets... ik merk dat ik toch nieuwsgierig ben hoe dat met die spreidingswet gegaan is. Ik vind het eigenlijk ook jammer om dit gesprek te veel aan de actualiteit op te hangen. Maar misschien kan ik je dat nog wel even vragen. En misschien komen we aan het eind van het gesprek nog even op de referendumwet. Maar daarvoor moeten we denk ik eerst nog wat fundament leggen over wat de rol van politiek en hoe de besluitvorming enzovoort. Daar denk jij iets fundamenteler over dan alleen het ja of nee tegen zo'n wet.
Ja.
Maar toch heel even, nu we toch over die Eerste Kamer, die hele spreidingswet. Hoe is dat gegaan? Ging dat dan op een... om dat even te schetsen. De bepaalde fracties in de Tweede Kamer vroegen eigenlijk aan de Eerste Kamerleden van jongens, behandel die wet nou niet. Wacht nou even tot een nieuw beleid ligt. En dan gaan we even dat vluchtelingenvraagstuk, migratievraagstuk op een meer fundamentele manier heroverwegen, herijken. Komt er een nieuwe wet. Dus bevries nou even die behandeling. En nou, hij is er toch doorheen gegaan.
Ja.
Ja, wat zijn jouw observaties daarbij?
Ja, daar kan ik je niet zoveel over vertellen. Omdat wij natuurlijk, de fractie waar ik deel van uitmaak, die had in de Tweede Kamer hetzelfde oordeel als in de Eerste Kamer. Dus daar was niet zoveel spanning en frictie bij. Het enige wat ik gezien heb is natuurlijk dat dat bij andere partijen wel speelde. En dat wij dat het heel spannend was. En dat er enorme druk stond op dat debat. En dat het debat, ik geloof, meer dan 12 uur duurde. En dat alle koppen geteld moesten worden. Dat is natuurlijk wel een interessant mechanisme wat je dan ziet. Dat het dan echt gaat om hoofdelijke stemmingen en stemverklaringen en zo. Maar dat speelt zich met name allemaal af bij de buren, zal ik maar zeggen. Waarvan ik niet precies weet hoe dat ging. Die mensen hebben heel veel telefoon gehad, inderdaad.
Je hebt geen zweterige gesprekjes in de hal gevoerd met mensen om toch nog even te kijken of je mensen kon overhalen van andere fracties.
Nee, en ik was ook niet woordvoerder op dat dossier. Dus ik, natuurlijk denk ik daarover mee, maar je denkt dan als fractie mee met de woordvoerder. Dus die zegt, ik ga het zus en zo aanpakken, dit zijn mijn belangrijkste vragen. Dit wil ik nog weten, dat wil ik nog geregeld krijgen. En dan lees je allemaal die tekst. Zeg, nou, ik zou dat er maar uitlaten. Dat leidt af en dit is veel belangrijker. Dus je denkt wel mee, maar dat, ik heb niet zelf daarover het woord gevoerd.
Oké, helder. Nou, dan, ik was toch even benieuwd naar. Ja, dan misschien meer fundamenteel. Dus jij denkt eigenlijk al heel lang na. Je schrijft nu ook een proefschrift.
Ja.
Dus je bent ook academisch, ontwikkel jij je verder.
Ja.
Dat gaat met name over Habermas.
Ja.
En jij denkt eigenlijk altijd al na over de rol van filosofie in de politiek. En eigenlijk ook daarmee hoe mensen met elkaar spreken. Hoe die publieke ruimte eruit ziet. Misschien om dat een beetje concreet in te vliegen. Het begin van het boekje Ter gelegenheid van jouw aantreden als Denker des Vaderlands gaat het over de vrijheid van meningsuiting.
Ja.
En daar zit dan een scène in dat jouw zoontje zijn vrijheid van meningsuiting aan tafel meent te moeten gebruiken om het woord kut te zeggen.
Ja.
En dat jij dan toch even moet denken, ja, dat valt dat nou onder die vrijheid van meningsuiting of niet? En je komt dan geloof ik tot het antwoord dat die vrijheid van meningsuiting een veel politiekere recht is dan hoe wij het nu vaak gebruiken.
Ja, ik vind het een heel interessant concept, de vrijheid van meningsuiting. En een heel fundamenteel grondrecht waar ik helemaal niets aan af wil doen. Maar ik vind het ook interessant dat als je naar de geschiedenis van dat begrip kijkt. Daar zit een dimensie in die we nu wel eens vergeten en die toch nog steeds heel relevant is. Namelijk dat die vrijheid van meningsuiting in principe iets zegt over de verhouding tussen burger en overheid. Dus dat de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid is van mij om te zeggen over de overheid hier in deze studio wat ik wens. En dat ik dat onbelemmerd kan doen. En dat de overheid daar niet in kan interveneren. Of dat ik daar voorafgaand toestemming voor moet vragen. Of whatever. Mm. Dus het is een heel fundamenteel recht eigenlijk. Van wat burgers gegund wordt door de overheid. Om zich vrij te uiten. En ook het gezag te kritiseren. Het zegt veel minder over onze verhouding. Daar kan ik natuurlijk ook van alles. Ik kan ook van alles tegen jou zeggen. Maar het is heel moeilijk om dat in zo'n fundamenteel recht te vangen. Onze verhouding is op die manier niet georganiseerd. Ja, die is natuurlijk pas als je iemand zo beledigt dat het strafrecht eraan te pas komt. Maar laten we zeggen, het recht is in de eerste plaats. En in de tijd van Spinoza, waar ik dan naar terug ga in het boekje. Ontwikkeld om iets te organiseren in de verhouding tussen burger en staat. En dat vind ik een heel interessante gedachte eraan.
Ja, dat is eigenlijk ik heb hier ook met Wim Voermans, ook in het kader van deze serie, met Wim Voermans gesproken.
Ja.
En dit is eigenlijk typisch zo'n recht dat past bij de rechtsstaat waar we nu in leven.
Ja.
De burgers zelf zeggen, we the people in de Amerikaanse constitutie. Onze constitutie is iets. Ja, er was toch iets meer afstemming met de koning voor nodig. Dus zo'n bombastische declaratie van het volk zelf gaat er niet aan vooraf. Maar er is toch wel de idee inderdaad dat wij als burgers bepalen welke recht hier geldt.
En
dat een van die rechten is dat iedereen zich er tegenaan mag bemoeien.
Ja.
Of de vrijheid moet hebben om zonder censuur te zeggen wat hij wil.
Verticaal recht, zoals je dat ook wel noemt.
Ja, ja en dat is in jouw observatie dat eigenlijk vaak uit het oog wordt verloren op het moment dat men inderdaad beroep doet op die vrijheid van meningsuiting. Dat is wel, vond ik wel mooi. Hè?
Ja.
Tegelijkertijd denk ik ook, ja, dan moet ik ook meteen naar GroenLinks denken en zo. En dan denk ik, ja, tegenwoordig, je zou kunnen zeggen inderdaad, er wordt veel te veel gezegd, want iedereen. Ja, roep maar wat en denk dat die mening. En je zegt ergens in het boek, vond ik eigenlijk de mooiste regel uit het boek. We moeten meer denken over de meningvorming en niet de meninguiting.
Ja.
Ben ik roerend met je eens.
Ja.
Maar toch, als ik dit dan lees, een beetje uit GroenLinkshoek, dan denk ik, ja, je bent dan ook een beetje kritisch over geen. Ik zet een soort beeld neer. Hè? Je bent dan kritisch op geen stijl, die dan inderdaad over vrouwen bepaalde dingen zeggen. Hè? Van, zou u haar doen of zo, hebben ze geloof ik ooit.
Ja, ben je daar niet kritisch op trouwens? Vind ik niet zo'n hele gewaagde stelling om daar kritisch op te zijn. Dat gaat over een post waarbij een vrouw. Ik weet niet, die heeft een bepaald bericht geschreven.
Hmm.
En daaronder worden allemaal oproepen gedaan om haar te verkrachten. Daar ben ik kritisch op, ja.
Nou, met die oproepen om haar te verkrachten ben ik het natuurlijk niet.
Ja.
Maar dat is de insteek van zo'n soort post. Is natuurlijk ook, ja. Het is een beetje puberaal. Hè? Het is net als jouw zoontje van, ik geloof 9, die dan kut wil zeggen. En wil geen stijl, wil ook wilde. Ze zijn inmiddels ook wel erg braaf geworden. Maar ze wilden natuurlijk ook vaak laten zien, goh, kijk eens hoe stoer ik wel niet ben.
Ja.
Maar ik vind dan ook wel.
Maar maak je betoog af, sorry.
Ja, nee, hartstikke fijn. Nee, maar die. Nou, meteen die reflex inderdaad van dat spreken moet ook wel ergens beperkt worden of zo. Zo'n reflex daar, ja, ik heb het idee dat die reflex ook wel erg sterk geworden is.
Nou, ik denk, ik weet dat niet. Ik heb niet zo de neiging om andere mensen het spreken te beperken, tenzij het evident seksistisch of racistisch of wat dan ook is. Er zijn natuurlijk wel grenzen aan. Waar het mij om gaat is dat de vrijheid van meningsuiting soms gebruikt wordt om een vrijheid van verspreiding te propageren. Dus er zijn Mark Zuckerberg van Facebook is een van de grootste apostelen van de vrijheid van meningsuiting. Maar het gaat hem helemaal niet om de vrijheid van meningsuiting. Het gaat hem om dat zijn platform onbelemmerd kan rondpompen wat hij maar wil. En dat, ik vind het misleidend om dat vrijheid van meningsuiting te noemen. Hè. Dus je hebt een freedom of speech, maar dat is iets anders dan de freedom of reach. Hè, zoals hoe heet die, Sacha Baron Cohen ooit zei. Dus dat moet je niet door de war halen. En ik ben wel heel kritisch op de grote internetplatformen die met mooie ideologische verhalen, zoals de vrijheid van meningsuiting, zoals opinierende stukken, eigenlijk niet zozeer meningsuiting stimuleren als wel content farms zijn, zoals het in de wetenschappelijke literatuur ook wel heet. Opinieboeren, hè, dus andermans opvattingen vermarkten. Ik denk niet dat dat hetzelfde is als een platform of een forum of een markt, zoals het ook wel gezien wordt, waarin mensen zo vrijelijk hun mening uiten. Er wordt wel degelijk propaganda en misleiding mee gedaan en mee verspreid.
Ja, dus dat vind ik ook een spannende, die je ook heel expliciet natuurlijk ook thematiseert in je werk. Laten we die, misschien laten we die dan ook oppakken. Misschien komen we dan toch nog ergens op een verschilletje van mening aan het einde. Maar inderdaad, dat is altijd leuk. Ja, ik moet altijd bijvoorbeeld denken aan zo'n Koran verbrand. Dus dat is om toch nog even mijn kant, waarom ik daar met een soort skepsis erin vlieg. Misschien wel met een halfgestrekt been. Maar ik merk dat er een dat soms juist ook. Nou, misschien is dit de kern. De vrijheid hebben om mensen te kwetsen vind ik ook belangrijk. Ja, dus ik heb laatst de biografie van Theo van Gogh bijvoorbeeld met veel plezier gelezen. Hoewel het natuurlijk, hij overdreef het nogal. Hij ging ook heel vaak het domein van het strafbare in. Is er ook voor veroordeeld overigens. Maar zo'n Koranverbranding of zo'n extreem kwetsend type als Van Gogh, ik denk dat dat toch ook wel iets toevoegt aan de publieke ruimte op een bepaalde manier. Om daar dan meteen freedom of reach heb je daarmee natuurlijk niet. Het is niet zo, ik beledig en dat moet iedereen maar kunnen lezen. Maar ik vind wel die vrijheid om inderdaad ook zo'n debat ook in het kwetsende te kunnen voeren. Zeker als je te maken hebt met bijvoorbeeld een grote conservatief-christelijke of conservatief-joodse, of in Nederland natuurlijk vooral conservatief-islamitische medeburgers, die eigenlijk vinden dat je dat niet de mensen met elkaar, maar een ander principe bepaalt wat er gezegd mag worden. Ja, dan is het toch wel goed om daar af en toe even de grenzen op te zoeken. En dan ook te kunnen kwetsen. En dat dat dan ook misschien belangrijk is. Dus dat is een beetje vanuit ik die.
Ja, maar ook als je dat vindt, dan is er nog een grens. Hè? Dus als de grens opzoeken wil zeggen dat er een grens is. En dan is het aan de samenleving om te bepalen waar die ligt. En ik denk dat er overigens wel een verschil is tussen, laten we zeggen, het type belediging van Theo van Gogh en een Koranverbranding. Dat vind ik niet echt een meningsuiting. Dat is gewoon een act. Dat is weer wat anders. Dat is een soort vernietiging. Daar kun je ook van vinden dat dat wel of niet mag. Maar dat vind ik niet vind ik iets anders dan de vrijheid van meningsuiting, laat ik het zo maar zeggen. Maar hoe dan ook, ergens is er een grens. En die kun je wel op willen zoeken of willen verleggen. Maar dan nog steeds is er een grens. Of die op de goede plek ligt. Ja, daar kunnen we misschien over van mening verschillen. Maar mijn belangrijkste punt in ieder geval in het boekje is niet zozeer wat de grens is van wat je wel of niet mag zeggen. Maar dat de mensen die vrijheid van meningsuiting bepleiten, dat het die niet altijd om die meningsuiting gaat. Dat het die soms ook om iets heel anders gaat. Dat het die soms ook gaat over ongebreidelde verspreiding. Of dat het hier soms ook gaat om, om andere motieven dan het nobele grondrecht waar ze zich op beroepen.
Ja, waarmee dat dat grondrecht dus ook ondermijnd wordt. Doordat je het vervuilt met allerlei andere zaken.
Ja, precies. Ja,
mooi. Ik weet niet of ik met je... Ik denk wel dat het verbranden van een Koran wel een uiting... Het is niet een uiting van mening. Maar het is wel... Het valt wat mij betreft daar wel binnen. Je toont er, je maakt er wel echt iets zichtbaar mee. Maar,
ja, ik heb wel meer dingen waar je iets zichtbaar mee maakt. Die toch geen mening zijn. Dat vind ik niet echt een argument, eerlijk gezegd.
Oké, fair enough. De mening zou kunnen zijn... Ik vind dat dit moet kunnen. Ja, dat is de mening.
Daarvan kan ik ook wel meer voorbeelden geven. Dat je zegt dat je vindt dat iets moet kunnen, maar daarmee kan het nog niet. Dat is toch iets heel anders. Ja, en daarmee is het toch ook nog geen mening.
Maar dat kun je. Je kunt die grens soms opzoeken door datgene wat je vindt gewoon te doen. En te zeggen: dit moet kunnen. En kijk er eens naar. Maar ja, ik ben met je eens dat dat nog steeds geen mening is in die zin.
Ja,
mening had je anders kunnen verwoorden. Ja, dus die vrijheid van meningsuiting die zegt dus... Nou, het is mooi dat we dat zo'n beetje verkennen. Daarmee krijgen we een beetje inzicht waar het jou dus om gaat. En jou gaat het om de manier waarop je met elkaar die publieke ruimte vormgeeft.
Ja, en wat daar gebeurt. Dus het gaat mij om die meningsvorming. Dat begrip gebruikte je net al. Dus daar ben ik in geïnteresseerd. Dat wil niet zeggen dat daarmee de kous af is... en dat dat het enige is wat relevant is in de publieke ruimte. Nee, dat is niet zo. Maar mij gaat het er wel om dat als je in een democratie leeft... wat wij doen, en je wil die onderhouden, dan is het bijzonder van belang hoe mensen aan hun opvattingen komen. Althans, dat vind ik. Mm-hmm. Het is van belang dat ze goede informatie krijgen. Het is van belang dat ze zo min mogelijk gemanipuleerd worden. Het is van belang dat iedereen mee kan doen. Er zijn allerlei criteria te bedenken die van belang zijn om een stem die je kunt uitbrengen ook te zien als een vrij uitgebrachte stem. Mm-hmm. En ik vind, en ik ben overigens niet de enige die dat vindt, dat daar wel wat meer aandacht naartoe mag, in politieke zin, maar ook in wetenschappelijke zin. Er is een interessante filosoof, of politiek theoretica, waar ik veel mee doe, dat is Nadia Urbinati. Haar werk gebruik ik veel. En zij beweert eigenlijk dat recente bedreigingen voor democratieën komen tegenwoordig vaak van binnenuit. Omdat democratieën van binnenuit ondermijnd kunnen worden. Omdat bijvoorbeeld er geen vrij publiek debat meer is. Dat is een regelrechte bedreiging voor een democratie. Er is ook een bedreiging van buitenaf. Dat zien we in Oekraïne. Als een vreemde mogendheid binnenkomt wandelen. Dan kun je je democratie kwijt zijn. Maar het kan ook van binnenuit gebeuren. Het kan ook gebeuren dat... laten we zeggen, een Berlusconi-achtige figuur enerzijds en alle media in de hand heeft en ook nog politiek leider is. Dan wordt het ook moeilijk om een vrije meningsuiting te organiseren. Dus dat type van democratische bedreigingen vind ik interessant en daarvoor moet je dus niet... de instituties onderzoeken. Daarvoor moet je niet kijken naar de Eerste of de Tweede Kamer of de organisatie van de verkiezingen. Maar daarvoor moet je dus eigenlijk kijken naar hoe is het publieke debat georganiseerd.
Ja, dat is mooi. Die lijn is ook wel in het gesprek dat ik met Siebe Schaap in deze serie had. Is dat ook wel hij heeft het juist over representatie en ook juist de instituties ook wel. Maar ja. Hij zegt ook wel wat vertrouwt de instituties de mensen vervolgens nog toe.
Die twee lijnen zijn allebei even van belang.
Precies, dus, dat is eigenlijk, dank je. Dat is eigenlijk het punt dat ik bedoel. Maar het is inderdaad, het lijkt me ook heel belangrijk om te kijken hoe die meningsvorming dan plaatsvindt. En dat die onder druk staat, daar is denk ik iedereen het wel mee eens. Hè? Dat gebeurt op allerlei manieren. Hoe zullen we dat thema's... Nou, ik ga meteen naar die beelding toe, waar jij ook in je boek aandacht aan besteedt. Dus het is ook ergens de mens zelf moet in zijn vermogen om zijn wereld te duiden, moet die ook gesterkt worden.
Ja.
Maar dat is denk ik niet de meest brede kant. Hè? Die kant is toch... Laat ik het gewoon inbrengen. Ik probeer een soort vraag te bedenken waar ik wil uitkomen. Wat jij ergens. Je houdt een pleidooi voor het verstaatelijken of het publiek inrichten van bepaalde informatieinfrastructuren.
Dus je zegt, verstaatelijken klinkt al heel plechtig, maar okay. Ja.
Maar het publiek voorzien in een ruimte waar je met elkaar op een prettige, op een goede manier het gesprek aan kunt. Zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland gingen ze niet allemaal naar Zoom in die COVID-periode. Maar daar gingen scholen vaak zelf een infrastructuur bouwen. Of vanuit de Lende werd daar infrastructuur opgezet. Dat duurt natuurlijk heel lang en het werkt vaak minder goed dan Zoom of Teams of hoe heet het allemaal, Microsoft in Nederland. Maar wij in Nederland zijn we toch wel heel erg geneigd om meteen naar de commerciële oplossing te grijpen. En daarmee ook die techbedrijven weer heel veel invloed te geven op ons publieke domein. Ja. Dus in het verlengde daarvan zeg je eigenlijk, op die manier zou je eigenlijk ook die, Twitter of Facebook of nieuwsvoorziening zou je moeten aanvliegen. Kun je daar iets meer over zeggen dan je in je boek? Want je duidt het heel kort aan, van dat moet eigenlijk publiek in voorzien.
Ja, ik zie dus die voorzieningen die ons publieke gesprek mogelijk maken als infrastructuren. Ja. En wij zijn natuurlijk in Nederland heel erg gewend om infrastructuur, om daar publieke voorzieningen van te maken. De wegen zijn publieke voorzieningen, de waterwegen, de snelwegen, de fietspaden, de bruggen en tunnels. Dat is publieke infrastructuur. Ik vind het eerlijk gezegd niet onlogisch om de communicatiekanalen, om daar ook een publieke infrastructuur van te maken. Ik weet wel dat we daarmee nu een jaar of 30 te laat zijn. En dat je zou kunnen beweren dat de meer technische gedeeltes daarvan inmiddels effectief zijn opgepakt door het bedrijfsleven. Maar we zijn, als je in Europa kijkt, zo afhankelijk van enorm grote techbedrijven die een veel grotere afdeling marketing en public relations hebben dan de Europese Unie zelf. Ja. Om daarmee afspraken te maken, om daarmee tot overeenstemming te komen over op welke manier er wel of niet gecommuniceerd gaat worden of reclame gemaakt gaat worden voor de Europese verkiezingen. Dat ik denk dat geen faire strijd, geen fair debat meer is.
Ze hebben de kennis ook gewoon simpelweg niet.
Nee, en ik denk dus ook dat een publieke infrastructuur geweest, dan was het natuurlijk een stuk makkelijker geweest om te beoordelen wie daar wel onder welke voorwaarden overheen mag rijden, zou ik maar zeggen. Zoals je met treinen over spoor rijdt. Maar dat zal nu zo makkelijk niet lukken. Maar wat je natuurlijk wel kunt bevragen is, waarom mogen die bedrijven zo groot zijn als ze zijn? Hè? Waardoor ze zulke enorme opinion powers worden. Want dat is het gewoon natuurlijk. Mm-hmm. Waardoor ze zo'n ontzettende opinierende machten zijn in het publieke veld. Dat daar amper tegen op te argumenteren valt. Ik denk dat dat we daar in ieder geval zouden moeten beginnen. Met dat een beetje af te breken en te verkleinen. Hm.
Ik zou toch ook nog wel even willen doordenken op, want je zegt het en passant, het zou makkelijker zijn om dan de spelregels te bepalen. Volgens mij is dat juist knijter moeilijk.
Dat is waar. Ik moet er ook niet te makkelijk over denken. Dat is heel moeilijk.
Heb je daar verder over nagedacht? Als je mij zou zeggen, maak een nieuwe X en maak het perfect en maak het zo dat het zou al helpen als het niet van reclameinkomsten afhankelijk hoeft te zijn. Ja, als het publiek gefinancierd is, kan je ook publiek de regels en de incentives, dus de hoe zeg je dat in het Nederlands? De drijfveren kun je natuurlijk ook zelf dan vormgeven. Dus dat haalt wel een laag van complexiteit weg, denk ik. Het hoeft niet meer winstgevend te zijn. Maar hoe je vervolgens dan, het recht is van toepassing, dus dat helpt. Maar hoe je dat vervolgens concreet vormgeeft, wie wat mag zeggen en wie welk bereik krijgt. Want daar is natuurlijk.
Daar zou je ook op verschillende platforms verschillende regels voor kunnen hebben. Niet iedereen hoeft het overal over eens te zijn. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat er niet meer één centraal platform. Dat is nu feitelijk ook niet zomaar. Maar in de praktijk meestal wel.
Ja, toch?
Ja. Ja, dus er zijn nu ook kleine social media platforms zoals Mastodon en de Blue Sky en zo, die het allemaal wat anders regelen.
Ja, ik breek zelf graag een lans voor Signal. Als
Signal,
alternatief voor Telegram
en
WhatsApp. Maar als jij ergens, of het een school is, of het is een vereniging, of het is de gemeente, of alles loopt. Als je geen WhatsApp hebt, ben je eigenlijk ben je er gewoon buiten. Dus ik ben er dan heel... Ik houd moedig stand, maar ik zit er altijd buiten.
Ja.
En Signal als een soort van open source-achtig alternatief.
Ja, ja, precies. Ja,
je zou daar eigenlijk gewoon een soort staan. Vroeger had je dat natuurlijk ook. Hè,
maar dat moet dus massa hebben om invloed te hebben. Of die anderen zouden massa moeten inleveren. Maar dat laatste gebeurt dus niet erg.
Ja, maar we zijn het dus eens dat het de facto monopolisten zijn.
Ja, ja, precies. Ja, ja, dat zeg je goed.
Maar ja, neem me mee. Dus hoe, zeg maar, je zou zo'n infrastructuur maken. Je zegt, je zou verschillende platformen kunnen hebben. Hè?
Ja.
Maar de facto, als het over politiek gaat of de openbare ruimte, de meningsvorming over politiek, zitten we nu natuurlijk allemaal toch op X te kijken.
Ja. Ja,
daar zit
nou, alles. Steeds minder mensen hoor, volgens mij. Maar ik zit daar nog wel op, eerlijk gezegd.
Dus ja, ik weet niet of dat nou zo is. Dus dat hoor je altijd. Maar ik heb laatst ook dat er veel hate speech zou zijn. En dan lees je dat onderzoek waar dan bewezen zou zijn dat er zoveel hate speech is op X sinds Elon Musk dat overgenomen heeft. Ja, dan blijkt dat het woord land whale wordt vaker gebruikt. Dus er is meer sprake van hate speech. Terwijl in de gewone gesprekken en de gewone opinierende ruimte. Ja, ik weet niet of het nou zoveel groffer is. En ook, ik heb ook niet heel veel mensen zien verdwijnen. Dus,
oh, ik wel.
Ja?
Ja, ja, en de journalistiek zijn wel echt, is wel echt substantieel minder geworden. Maar goed, okay. Ja. En in de wetenschap, wetenschappers zitten er ook niet meer zoveel op. Maar ja, ik nog wel, dus ik...
Ja, jij houdt ook van communicatie in publieke ruimtes. Dus.
Ja, en ik wil het toch in de gaten houden op de een of andere manier. Hè. Dus juist omdat het ook een beetje mijn onderzoeksobject is. Hè, van hoe communiceren we met elkaar en op welke manier speelt informatie een rol in die uitwisseling. Mm-hmm. Wil ik toch ook wel toch mijn schuine oog Twitter in de gaten houden om te kijken... Wat gebeurt daar nou? En hoe doen die influencers dat? En maar die zitten natuurlijk meestal trouwens weer op andere kanalen. Maar ik hou dan met name de social media in de gaten. Die met name om tekst draaien. Want al die filmpjes en foto social media. Die volg ik wat minder eerlijk gezegd.
Maar hoe zou dat idealiter dan vormgegeven zijn? Stel, wij mogen met z'n tweeën een soort statelijke vorm van X. Mogen we...
Nou, wat volgens mij heel belangrijk is, is dat het transparant is. En dat, daar kom je meteen aan de voorwaarden waar die bedrijven nooit aan willen voldoen. Namelijk inzage in hun algoritmes. Mm-hmm. Dat als we dat al voor elkaar zouden krijgen, dan zou ik... alles en iedereen al stukken meer vertrouwen. En dan zou, maar ja goed, dan zou hun verdienmodel ook wat makkelijker na te bootsen zijn voor anderen. Vandaar dat ze daar ook niet zo snel toestemming voor geven. Mm-hmm. Maar je wil eigenlijk weten, waarom krijg ik welk nieuws te zien? Mm-hmm. Dat moet verantwoord worden. En dat is nou precies wat nu helemaal niet verantwoord wordt. Want daar zit informatie achter, omdat ik... zus en zo leuk vindt, zal ik dat ook wel leuk vinden. Kijk, die politieke advertentie en niet die. Die informatie zou openbaar moeten worden. Dat is eigenlijk de belangrijkste crux. Dat is één. En twee is een begrenzing van omvang. En misschien een duidelijke afspraak over moderatie. Nou, dat is wel een heel eind.
En wat is een begrenzing van omvang? Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat ze niet zo groot mogen zijn als ze zijn nu. Dus dat...
Ja, dan zit je in die bedrijfssfeer.
Precies,
als
ja.
Als het statelijk is, als het een publieke voorziening is, dan kunnen we natuurlijk zo groot maken als we zelf willen.
Ja, maar daarvan zou ik ook zeggen dat er een grens is, een hygiënische grens aan hoeveel machtsconcentratie je zou willen hebben bij één.
Ja.
Bij één bedrijf of bij één
net zoals voorziening. Dat je in Duitsland heb je sinds de oorlog ook het eerste en het tweede Deutsche Fernsehen.
Als
de ene gecorrumpeerd raakt, dan heb je de ander nog.
Nou ja, precies. Dat je toch een beetje de machten elkaar laat controleren. Dat lijkt me wel heilzaam.
Ik zou er denk ik nog één aan toevoegen. En dat is dat je... nou, hij schiet zo door mijn hoofd heen, zeg. Wat was het nou...
Nou. Anonimiteit opheffen misschien, daar wordt ook veel voor gepleit.
Ja, nou dat lijkt me sowieso ook een goede inderdaad. Ja, dus niet te groot maken, duidelijke inzage in wat je te zien krijgt. Nou misschien, ik denk dat er met de doelstelling, dat is wat ik zocht, met de doelstelling heel veel verandert. De doelstelling nu is eyeballs, hè? Dat is gewoon jouw aandacht zo mogelijk vasthouden.
Ja.
Als de doelstelling is inderdaad iemand de gelegenheid bieden om zich zo breed en grondig mogelijk te informeren. En dan zei bijvoorbeeld ook... accounts kunnen ranken en zeggen dat dit wordt door 90% van de mensen als een betrouwbaar account gekenschetst.
Ja.
En hier twijfelen veel mensen aan. Hè? Dat soort categorieën zijn eigenlijk voor de informatievoorziening veel belangrijker dan het aantal volgers dat iemand heeft.
Dat had Twitter vroeger ook. Hè? Die had classified trusted flaggers en zo. Sommige mensen konden die status krijgen, maar dat hebben ze afgeschaft.
Ah ja, ja, ik zit er nog niet zo lang op, maar ja, grappig.
Ja, niet dat jij en ik hadden die status nooit kunnen bereiken hoor, maar echt...
Ja, nee, maar ook om het gezien te hebben bij een ander bedoelde ik, nee, ik ging er niet vanuit dat ik enige vorm van status zou bereiken.
We zijn daar iets mensen voor, denk ik maar.
Nee, precies. Oké, nou, interessant gedachte-experiment. Dus wat je eigenlijk wil is inderdaad betrouwbare informatie. Je wil dat mensen met elkaar op een open manier kunnen communiceren. Onderzoek in het verlengde van Habermas gaat ook over het nadenken. Hij heeft veel over communicatie geschreven.
Ja.
En hij heeft eigenlijk een modern begrip van wat de mens is. Dus hij zegt wel, de mens is eigenlijk een primair een individu. En dat individu verhoudt zich tot andere individuen gezamenlijk. En jij zegt, nou, voor mijn proefschrift heb ik daar een soort een update. Er is een nieuwe versie van die theorie nodig die eigenlijk ook juist op die sociale media ingaat. Ja. Daarom neem ik natuurlijk ook Twitter als een soort van voorbeeld. Kun je daar misschien gewoon iets over vertellen? Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Want het is een theoretisch proefschrift.
Ja.
Dus dat betekent dat jij moet kenschetsen wat sociale media zijn. Hoe die onze communicatie hebben beïnvloed.
Ja.
Wat zijn thesen die je nu al kunt delen? Je bent volgens mij in de afrondende fase.
Ja. De grote theorie van Habermas over de werking van de media komt uit 1962. Mm-hmm. Dat is de Strukturwandel der Öffentlichkeit. Allemaal lezen. Lekker dik Duits boek.
Goed.
En dat gaat over hoe de opkomst van de massamedia eigenlijk de publieke ruimte veranderd heeft.
Mm-hmm.
En met massamedia, dat gaat ook al over de radio aan het begin van de 20e eeuw, maar het gaat er met name over televisie. En hij zegt eigenlijk, ja, de publieke ruimte, de openbare ruimte waar wij met elkaar praten over zaken die wij van publiek belang vinden. Mm-hmm. Die was vroeger, vond die plaats in, laten we zeggen, in cafés, in salons, in openbare debatruimte. Waar je elkaar tegenkwam en van gedachten wisselde.
Mm-hmm.
Niet iedereen kwam daar, maar een bepaald deel van de bevolking. En die is op een gegeven moment veranderd door de, eerst door de komst van de kranten. Maar daarna eigenlijk drastisch veranderd door de introductie van radio, televisie. Daarmee werden wij... de burgers, meer passieve toeschouwers in plaats van actieve deelnemers. We konden nog wel elkaar opzoeken om een beetje te discussiëren. Maar de essentie van die media is, er is één zender en er zijn 1 miljoen ontvangers. Nou, dat heeft natuurlijk een enorme invloed op de manier waarop 1, informatie eronder gaat. En 2, hoe mensen met elkaar praten en hoe die conversatie plaatsvindt. En daar is heel veel over geschreven. Er is ook heel veel mediatheorie over en heel veel filosofische theorie. Heel veel, met name ook empirische theorie. Dat is niet mijn onderzoek, maar wat opinievorming doet. Maar mijn vraag nu, 60 jaar later, is... als dat zo is, dat het publieke gesprek echt transformeert tot een ander type gesprek. Hoe zit dat dan nu bij... met de introductie van sociale media.
Hmm.
Nou, dat is veel te grote vraag voor een proefschrift natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Maar, dus ik probeer 1 aspect uit Habermas theorie te halen. De epistemische functie. Dus de functie van het overbrengen van kennis en informatie en het uitwisselen van argumenten. Welke rol spelen media in een mediacultuur die met name digitaal is? Dus zijn er professionele mediaorganisaties die daar hetzij heel handig gebruik van maken, hetzij er nieuwe manieren vinden om autoriteit te claimen. Dus ik onderzoek 3 case studies. De ene zijn influencers in coronatijd. De tweede zijn activisten. Wat doen die met het publieke debat? En de derde is onderzoeksjournalistiek. En op welke manier bouwen die een soort nieuwe journalistieke autoriteit op basis van hun werk. Dus, hè, dus vroeger, dus Bellingcat is een heel goed voorbeeld.
Mm-hmm.
Vroeger was de kranten meneer, de NRC noemde je meneer, de BBC is een instituut. Bellingcat zijn 20 nerds op een zolderkamer. Hoe komen die aan hun journalistieke autoriteit? Nou, ik denk, door een heel andere manier van werken te claimen. Door heel transparant te zijn over hun werkwijze. Door collectief onderzoek te doen. Door een bepaalde manier van, definitie van autoriteit anders te definiëren. Dus niet te zeggen, geloof ons, want wij zijn een betrouwbare instantie. Nee, geloof ons, want hier is het bewijs. Kijk het maar na. Dat is op een heel andere manier die functie invullen die Habermas zag veranderen in de jaren 60.
Interessant. Ja, we hebben hier nog
het is wel heel grote stappen snel thuis. Misschien ga ik wel iets te snel voor de kijkers, maar dan moeten ze het op termijn maar even lezen.
Nee, maar ik vind dat je toegankelijk uitlegt. Dus je focust op een specifiek element van Habermas theorie. Ja. Namelijk de epistemische functie, of hoe kom je tot kennis en een inschatting daarvan. En dat werk je uit aan de hand hoe men in coronatijd bepaalde influencers dan bijvoorbeeld een beeld scheppen van wat klopt en wat niet. Nou, dat lijkt me heel relevant.
Eigenlijk vooral hoe ze ingezet zijn in Nederland en ook in de Verenigde Staten om kennis te verspreiden.
Je had natuurlijk die toen Diederik Gommers en Famke Louise
bijvoorbeeld,
met elkaar in gesprek moesten over... Dat Famke Louise tot een publiek mea culpa kwam omdat ze iets gezegd had.
Ja, niet, bijvoorbeeld. Dat vind ik een hele interessante casus.
Ik kan me voorstellen dat je die als... Dat je dat soort voorbeelden...
Ja, mijn vraag is dan bijvoorbeeld, zijn die influencers, kun je die serieus nemen als auteurs? Nou ja, enerzijds misschien niet, omdat ze betaald worden om een bepaalde boodschap die van tevoren gezien moest worden door het ministerie te verspreiden. In de Verenigde Staten hebben ze dat heel anders gedaan. Daar kregen die influencers minder betaald, maar ze waren wel vrij. Ze mochten zelf weten wat ze zeiden. Hmm. En daar is ook dus niet die crisis ontstaan. Dat vind ik heel interessant. Dus die crisis, in Nederland, na een half jaar zeiden die influencers ook, nou, ik doe niet meer mee. En het is mooi geweest met die coronacampagnes. Maar die voelden zich echt een soort instrument ingezet door de overheid om een bepaalde boodschap te verspreiden. En dat was ook zo. Dat was het contract dat ze ondertekend hadden. En daar werden ze gewoon voor betaald. Dus mijn vraag bij die casus is, wat is een auteur? Wat is een social media creator? Hmm. Mensen die boodschappen van de overheid doorgeven. Hoe bedoelt ook trouwens. Hè? Ben ik niet per se op tegen, moeten zij weten. Maar die... Op die manier ondermijnen ze hun eigen auteurspositie. Die ze dan later, een half jaar later, weer terug proberen te claimen. Terwijl in de Verenigde Staten zat die constructie tussen, laten we zeggen, overheidscommunicatie en de berichten van die influencers heel anders in elkaar. Dus die twee dingen vergelijk ik met elkaar.
Hoe kunnen de leden van de denktank desinformatie ooit nog hun status als onafhankelijk wetenschapper claimen nadat ze door de...
Ja, maar dat is interessant, want die denktank desinformatie die bestond helemaal niet als zodanig. Hè. Er was gewoon een groepje mensen wat af en toe bij elkaar kwam en die waar we in de vraag werd opgeworpen. Je desinformatie ziet, moet je dat misschien tegenspreken.
Is dat niet bestaan? Als je elkaar af en toe...
Dat bestond niet als zodanig als een denktank desinformatie. Nee, dat vind ik nou ook heel interessant om dat journalistiek te onderzoeken. Dat is een soort frame wat toch niet helemaal klopt.
Ja, dat is door NRC toen vrij uitgebreid toegelicht.
Ja, dat heb ik ook heel uitgebreid gelezen. Okay. Maar dat is gewoon een soort...
Met die duiding van het NRC was je het niet eens?
Als je dat stuk in NRC goed las, dan stond er ook niet ergens een denktank desinformatie. Er is een groep mensen van de Gezondheidsraad die af en toe bijeenkomt, die allerlei dingen bespreekt, onder andere het onderwerp desinformatie. En de individuele leden van de denktank wordt gevraagd, als je dat tegenkomt op social media, zou je dat dan alsjeblieft willen tegenspreken? Dat gebeurde ook wel. Dat vond ik ook heel interessant hoe... We raken helemaal van het pad van de democratie en experts zich opstelden op Twitter. Dat was best wel interessant om te zien. Het was een gouden tijd eigenlijk op een bepaalde manier.
Nou, voor jouw onderzoek zeker.
Ja.
Even terug naar die algemene lijn van je onderzoek. Misschien voordat we inderdaad al te veel die casus. Op zich is het interessant om even te... Nee, ik denk wel dat het mooie illustraties zijn. Ook dit, hè, wat je nu zet, dat je daar een kanttekening. Hoe zat het dan wel en hoe gaat dat? Lijkt me interessant onderzoek. Toch als je als ik nadenk over het epistemische, dus wat die sociale media met onze kennisvorming doet, dan vind ik dit nog wel een beetje braaf. Je zou kunnen zeggen inderdaad, kunnen we niet op een heel andere manier bijvoorbeeld, dat ik kennis heb, onmiddellijke kennis heb van wat iemand in Japan denkt en doet. Hè. Dus we zijn op een heel andere manier globaal collectief met elkaar verbonden. En hebben tegelijkertijd veel meer feeling met elkaars specifieke context. Want je zit overal in de woonkamer. En dat is een soort leuke mix van globaal en lokaal die daar door elkaar gaat lopen. In een soort onmiddellijke communicatie die ook nog heel erg gefocust is bijvoorbeeld op emoties en zo. Ga je op dat niveau ook nog in? Of is het meer inderdaad, want je gebruikt nu veel het woord autoriteit of waarheid of het kloppen of niet kloppen.
Ik ga weinig in op het aspect verbondenheid, emoties. Ik ga eigenlijk weinig in op het sociale karakter van sociale media. Ik ga in op het nieuwskarakter van sociale media. Dat waar ze niet voor bedoeld zijn, maar waar ze wel voor dienen nu. Dus je gebruikt het woord braaf, dat begrijp ik niet helemaal in deze context. Maar het gaat mij om eigenlijk sociale media als...
Nou, omdat ze zo transformatief, ik wil dat wel toelichten, want je kunt het als belediging opvatten.
Nee, ik begrijp het gewoon niet.
Nee, precies. De braaf in de zin van, het is ergens een soort van verlengstuk van een manier van denken die we al kennen. Dus we weten al van, is een krant betrouwbaar of niet? Is kennis, klopt het of klopt het niet? En hoe beoordeel je dat? Dat is ergens nog een soort denkkader dat we al... kennen. Terwijl Habermas natuurlijk en in zijn, ook zijn theorie des communicatieven handelens en inderdaad die wandeling de öffentlichkeit, dus structuurwandeling de öffentlichkeit, daar denkt hij na over de structuur van het samenleven van mensen. En ik denk dat die sociale media, omdat ze op een heel andere manier, en al die aspecten die ik net even noemde, dat is eigenlijk een heel ander soort, wij zijn, ja, Adi noemt dat wel eens bijvoorbeeld het zwermkarakter van de massa.
Ja.
Of die, je kunt over de constitutie van zo'n groep of van zo'n samenleving, kun je heel anders gaan denken doordat die media en doordat die technologie veranderd is. En de categorie die jij net, braaf.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Dus dat is eigenlijk de. Dus ik vroeg me eigenlijk af of je hier ook nog wat mee doet. Want dan komen we als vervolgens weer terug naar de politiek. De politiek is hier ook heel erg door veranderd.
Hè? Ja, maar ik denk dat ik. Daar ga ik vast iets mee doen als ik het proefschrift af heb. Want nu moet ik binnen de kaders van het wetenschappelijke discours.
Dat is ook nog weer zo waar.
Eerst even hier een punt achter zetten en dan het volgende.
Oké, okay, ja. Nee, dat is ook. Ik vergeet
het. Ik permitteer me expres niet te veel naar buiten te gaan, want ik ben al te breed geïnteresseerd om.
Het is heel wat dat je van de publieksfilosofie en al die.
Dat is wel moeilijk genoeg. Dus,
dan moet je weer die wetenschappelijke.
Precies. En dat is ook heel leuk en dierbaar en dankbaar om dat te doen. Maar daarvoor moet ik mezelf echt beperken. En dus alle wilde ideeën welkom. Over een jaar.
Okay. Helder. Toch als ik dan een voorschot daarop mag nemen. Die publieke ruimte waar we nu met elkaar in zitten. De manier waarop mensen gezamenlijk. Dus eigenlijk dus niet zozeer die meningsuiting, maar die meningsvorming. Daar spelen die sociale media natuurlijk een belangrijke rol in. Je noemde net al allerlei manipulatiemechanismen of ondoorzichtigheden die daar een rol spelen. Hoe staan we ervoor? Hoe optimistisch ben je?
Moeilijk om te zeggen. Er zijn best wel wat redenen om daar somber over te zijn. Maar toch zijn er ook wel redenen om te geloven dat we daar wel aan kunnen wennen en iets aan kunnen doen. Laat ik het zo zeggen. Dus ik denk dat het nu zo is dat onze publieke sfeer best wel rommelig is, onoverzichtelijk. We zitten in een soort transformatie. We hebben nog niet de goede instrumenten, denk ik, om rijp en groen van elkaar te onderscheiden qua sociale mediastructuren. We zijn nog druk bezig met het proberen in te perken van grootschalige kwaadwillende manipulaties online. Dat is echt een probleem. Dus ik denk dat we veel werk aan de winkel hebben. Ik denk dat online informatie niet zomaar betrouwbaar is. Ik denk dat er inderdaad grote problemen zijn met algoritmes die ons zo een verkeerde fuik in jagen zonder dat we daar zicht op hebben. En ik denk met name dat voor jongeren echt wel een groot probleem kan zijn, omdat die bijna al hun informatie daar vandaan halen. Kijk, als je verschillende bronnen hebt, dan kan dat minder kwaad dan als je maar één bron van nieuws hebt. Ja. Dus ik denk dat ik snap al die sombere verhalen en soms word ik er ook wel door geraakt. En tegelijkertijd denk ik ook, omdat ik met iets meer afstand probeer te kijken en een beetje probeer uit te zoomen. Kijk, Habermas was ook somber over de 1962 en de opkomst van de televisie. Dat was ook, dat was ook niet best.
Hij is nog steeds somber volgens mij.
Ja, nou, hij heeft ook wel eens een opleving, maar hij heeft net een boekje geschreven over de digitalisering. Daar is hij ook. Nou, daar is hij eigenlijk vooral onthand over. Dus hij denkt, het gaat niet de goede kant op, maar ik weet het ook niet precies meer. Dus hij is niet optimistisch, maar hij geeft ook toe dat hij zegt, ik weet niet precies welke kant het op zal gaan. En ik denk dat dat de juiste houding is. We weten niet welke kant het op gaat. Hmm. We moeten alle zeilen bijzetten, denk ik, om te zorgen dat die informatiestructuur in grote lijnen goed en betrouwbaar blijkt, omdat daar ook onze democratische besluitvorming van afhangt. Als we zouden weten dat alle stemmen die uitgebracht worden, gemanipuleerd worden omdat de sociale media erachter zitten, dan vertrouwen we meteen het eindresultaat niet meer. Dus die twee zijn echt één op één met elkaar verbonden, de betrouwbaarheid daarvan. Dus ja, daar moeten we flink mee aan het werk. Het staat gelukkig wel bij meer mensen hoog op de agenda, gelukkig. Hmm. Bij Europa ook. Dus.
Ja, die hele Digital Services Act is er. Hoe sta je daar tegenover? Is dat een beetje in jou? Ja, goed, dat is een moeilijke vraag.
Dat is heel technisch,
het een heel breed. Ja. Het is technisch en het is ook heel. Er zitten hele zinnige dingen in.
Precies,
en er zitten hele nefaste dingen in, wat mij betreft. Die echt richting censuur gaan, bijvoorbeeld. Hè. Daar ben ik dan wel bezorgd over. Dat is een beetje een brede vraag. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij in welke richting jij dan de oplossingen ziet. Dus kennelijk bij toch dat epistemische. Dat hoe komen we aan kennis die klopt? Hè,
dat. Ja, dus ik denk dat we moeten zorgen dat onze, laten we zeggen, onze processen, onze communicatieve processen, en daarmee bedoel ik onze onderlinge communicatie bemiddeld door media, of de journalistieke processen die wij, dus de journalistieke inhoud die wij tot ons nemen, dat die zo georganiseerd zijn dat daar ruimte is voor allerlei waarden die wij van belang vinden. Dus dat die fair zijn, dat die inclusief zijn, dat die pluralistisch zijn. En dat daar eerlijke informatie in overgedragen wordt. Dat zijn eigenlijk belangrijke criteria om te waarborgen in al die interacties. In al die interacties tussen mensen, dus in ons gesprek, maar ook in de interacties tussen mij en nieuwsbronnen. En mij en platformen.
Als ik nog één kritische noot mag kraken over je boek. Dat sluit hier zo. Het schiet de hele tijd zo in mijn hoofd. Ik ben benieuwd. Misschien valt het allemaal wel. Zijn we het allemaal best wel eens. Maar ergens. Dat gaat dan over hoe je de opvoeding. Dus het beeldingsideaal.
opvoeding. Ja,
En dan, daar noem je dan. Von Humboldt die je daar aanhaalt, die eigenlijk aan het begin van de moderniteit natuurlijk in Duitsland zijn theorie over ja, hoe stoom je burgertjes klaar, die had het onder andere over kennis, dat het belangrijk is om kennis te cultiveren.
Ja.
En jij zegt, we moeten daarvan weg, we moeten naar kennispositie toe, van plaatsing van je eigen je perspectief eigenlijk, als ik het daarmee mag samenvatten. En dan noem je bijvoorbeeld, ja, topografie heb je niet meer nodig Als je Google Maps binnen een seconde kan vinden. En toen dacht ik echt, hè? Maar als je nou iemand hebt die dus het belang van goede informatie, van open communicatie, dan denk je, ja, maar hoe kan ik nou zonder dat ik ooit geleerd heb om kaart te lezen, om een aantal hoofdsteden in de wereld uit mijn hoofd te kennen, om dat te kunnen plaatsen ten opzichte, zonder zo'n, nou ja, letterlijk een soort cognitieve kaart, zonder kennis kan ik eigenlijk informatie helemaal niet meer plaatsen. Ik heb altijd een soort denkkader nodig. Hè? Of dat nou een waardegedreven denkkader is, waar jij net bijvoorbeeld een voorbeeld van geeft, als je het hebt over hoe we die hoe we die publieke ruimte moeten inrichten, maar ook gewoon op cognitief niveau. Ja, om Google Maps te kunnen begrijpen, zal ik toch moeten begrijpen wat er een hoogtelijn is. Of wat dat hier bijvoorbeeld een gebergte begint en dat waarschijnlijk dan een bepaalde loop heeft. Hè, dat die dingen op een bepaalde manier met elkaar samenhangen. Daar heb ik toch superveel kennis. Voordat ik dat abstractieniveau van de plaatsing van mijn perspectief überhaupt kan begrijpen, moet ik toch eerst door die hele school met al die kennis heen. Dus misschien begrijp ik je verkeerd, maar
inderdaad,
ik dacht echt...
Dat wou ik net zeggen. Huh? Je begrijpt me verkeerd.
Oké, okay, vertel.
Nee, want ik wil niks afdoen aan het belang van kennis. Helemaal niet. Ik ben enorm gecharmeerd van het idee kennis, algemene kennis, zoals ook in de bildungstraditie wordt aangeboden. Dus niet alleen specialistische vakkennis, maar ook algemene oriëntatie op de wereld.
Hmm.
Alleen... Door digitalisering wordt soms gezegd, we hoeven niet meer alle kennis paraat te hebben. Want we kunnen dat ook opzoeken. We kunnen ook opzoeken wat het soortelijk gewicht is van mangaan. Of we kunnen ook opzoeken wat de hoofdstad is van Hongarije. En we kunnen ook de weg zoeken. Dus ik heb nagedacht in het kader daarvan, wat zou een 21ste eeuwse vertaling zijn van diezelfde beeldingseisen. En toen dacht ik, ja, kennis is van belang. Daarvan zou je eventueel nog kunnen beweren dat je dat kan opzoeken op dat apparaat wat iedereen in zijn broekzak heeft. Maar kennispositie, dat is iets wat niet zo, wat makkelijk over het hoofd gezien wordt, laat ik het zo zeggen, en wat altijd van belang blijft. Dus neem het voorbeeld van die Google Maps. Ik ben iemand met een heel slecht richtingsgevoel. Ik verdwaal overal, ook al ben ik er 10 keer geweest. Ik heb gelukkig Google Maps op mijn telefoon. Maar dan verdwaal ik nog vaak omdat ik niet goed snap. Het is heel, heel jammer dat die twee dingen vaak samengaan. Slecht richtingsgevoel en dat je bij een kaart denkt, ja maar welke kant wijst die nou uit? Dus als je niet je eigen positie op de kaart goed kunt lezen, dan heb je niks aan die kaart. Dan moet je eerst 100 meter de verkeerde kant omlopen om te denken, nou, dat was de verkeerde kant, ga ik nu de goede kant op. Dus dat is, ik vind Google Maps een uitstekend voorbeeld van iets dat je veel hebt aan algemene kennis, maar dat niet wegneemt, dat je kennispositie en kijk, bij Google Maps is het vrij duidelijk, dat gaat ook over een letterlijke positie op de kaart, maar dat je kennispositie bepalend is voor wat je aan die kennis hebt. En met kennispositie bedoel ik dat het in een politiek debat van belang kan zijn van waaruit iemand spreekt. Stel we hebben het over de fossiele industrie. Dan kan het van belang zijn om te weten of je... Dat is meer een belangendiscussie. Stel we hebben het hier over de leefbaarheid van de stad.
Mm-hmm.
Dan kan het van belang zijn om te weten of jij een automobilist bent of een fietser bent. Of dat je aan huis gebonden bent of dat je ondernemer bent. Al die eigenschappen van je positie, die neem je mee in een gesprek over de leefbaarheid van de stad. Of in een discussie over het parkeerverbod in de straat. En daarmee bedoel ik dat... Daarmee wilde ik zeggen dat je positie in het debat en zelfs je kennispositie en soms ook je intellectuele positie kan ook nog zo zijn dat het van belang is of je hoogleraar bent in de virologie of een middelbare scholier als je het hebt over het nut van vaccins, ik noem maar wat.
Mm-hmm.
Dus die eigenschappen van je eigen, die je eigen standpunt bepalen, enerzijds je ervaringen en anderzijds je kennis, die moet je altijd verdisconteren in een publiek gesprek. Dat zijn geen abstracte posities. Het zijn, Habermas zal ook altijd beweren dat als er een publiek gesprek is, dan is dat tussen subjecten, tussen mensen die iets weten, die iets ervaren, die iets kunnen, die een geschiedenis hebben. Dat zijn geen biljartballen die tegen elkaar aan bod zijn, ergens uitkomen of zo.
Mm-hmm.
En dat leek mij van belang. Je kunt weliswaar kennis uitbesteden aan een bibliotheek. En zeggen, ik hoef de hoofdstukken niet meer te leren, want die zoek ik wel op. Maar je moet toch weten wat je weet. Je moet weten hoeveel je weet van wat er te weten valt. En dat is een veel moeilijkere vraag, omdat dat jezelf ook betreft. Je moet weten, hoeveel weet ik van dit? Weet ik genoeg van het onderwerp om er een oordeel over te vormen? Of moet ik nog meer weten? Dat vind ik zelf altijd een heel relevante vraag eigenlijk.
Hmm. Ja. Ja, zeker. Dus eigenlijk is wat ik net zei, is Het klonk in je boekje een beetje alsof je... ik zeg boekje omdat het een klein, omdat het een klein aantal pagina's is. Ik ben daar een keer verschrikkelijk de mis mee gegaan. Maar in dit essay gaat het eigenlijk over... Dan zeg je, ja, dat is eigenlijk hoe we er vroeger, hoe Van Humboldt ermee bezig was. En tegenwoordig moeten we meer hiermee bezig zijn. Maar je bent het dus eigenlijk met me eens dat je voor die plaatsbepaling dus wel degelijk ook een kaart moet
krijgen. Ja, nee, daar wil ik helemaal niet aan afdoen.
Nee, want wat jij benoemt, dat vind ik andersom natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Hè? Dat je begrijpt inderdaad wat jouw positie is. Tegelijkertijd is dat, we moeten langzaam naar een afronding toe. Maar misschien voor mij toen ik je boekje gelezen had en een beetje wel een leuk voorgesprek gehad. Toen dacht ik, ja, jij hebt heel veel, je kunt heel leuk... En doordacht spreken en ook het uitoefenen. Je spreekt makkelijk, je schrijft fijn. Hè? Tenminste, ik ga ervan uit dat je ook al meegeschreven hebt. En je begrijpt die communicatiestructuren heel goed. En net ook hoe je dan schetst bijvoorbeeld zo'n Twitter, hoe dat eruit moet zien. Hè? Daar noem je allerlei, die hele afstemming en die communicatietheorie, die zit daar allemaal verweven in. Tegelijkertijd miste ik dan... mis ik bij Habermas zelf altijd toch ook een beetje ergens het goede. Het goede ligt hem in die mensen die met elkaar afstemmen. En dat je dan de belangen ergens toch afstemt. Of dat je, en dat zijn meerdere gesprekken in deze reeks thema geweest. Ik vind het leuk om jouw licht daar ook even op te laten schijnen. Maar waar wordt het nou meer dan een belangenafstemming? Dus ik ben het met je eens hè, dat het belangrijk is om een open publieke ruimte te hebben. En ik bedoel ook GroenLinks bijvoorbeeld. Die hele idee van... enigszins gelijkwaardige inkomens, eerlijke verdeling, dat soort waarden vind ik ook allemaal belangrijk. Tegelijkertijd mis ik dan soms een beetje, waar is het goede? Ja, of waar is het absolute? Waar gaat het leven eigenlijk om? Het is niet alleen maar afstemming. En nou is dat helemaal je onderwerp niet, want je schrijft juist over die publieke ruimte en hoe we die vormgeven. Ik was wel benieuwd hoe jij dan... of dat dan ergens in jouw denken toch ook zit. Of dat je daar buiten wat je schrijft veel over nadenkt. Ik voelde de behoefte om die vraag aan je
om die vraag eens even op mijn bord te leggen. Yeah. Ik geloof niet dat Habermas het veel heeft over het goede. Tegelijkertijd is het zeker niet zo. Zoals je net een beetje beschreef, zou je kunnen denken. Dat wil ik even wegnemen. Dat Habermas... communicatie beschrijft als het afwegen van belangen. Nee, integendeel. Hè. Communicatie is niet het verhandelen van goederen op de markt. Hè. Communicatie gaat over een soort wederzijds begrip proberen te krijgen. Hè. Dus het gaat niet alleen over, of niet zozeer over belangen. Het gaat echt over het uitwisselen van dingen en over een gezamenlijkheid. En
levenswereld, hè? De gedeelde levenswereld.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is nog wat anders. Dat is echt niet zo atomair als je het net beschreef.
Dit is al het begin van een antwoord, denk ik. Ja?
En ik denk eigenlijk dat wat mij drijft is... ik weet niet of er in mijn... Ik weet dat eigenlijk niet. Ik probeer denk ik weg te blijven bij een definitie van een gezamenlijk goede, omdat ik de bezwaren daartegen te goed ken. Je mag al blij zijn als je in een politieke institutie kan verzinnen waarin iedereen zo'n beetje zoveel mogelijk zijn eigen goed kan najagen zonder dat ik dat...
Wat is er mis met een algemeen goed? We hebben het net bijvoorbeeld over de publieke, het faciliteren van een open en eerlijk gesprek met elkaar.
Maar als dat al voldoet aan het gezamenlijk goed, dan zit mijn denken er vol.
Waar gaat jouw alarmbel af?
Nou, ja. Kijk, ik zit in de politiek, dus ik kan niet anders dan waardegedreven denken. Het zou heel raar zijn als ik alleen maar instrumenteel zou denken. Anders dan kon ik mijn tijd wel beter besteden dan in de politiek gaan. Maar ik probeer zoveel mogelijk ruimte te laten, laat ik het zo zeggen.
En behalve als het individuele waarden zijn, hè, dan zitten natuurlijk heel veel gelukszoekers in de politiek. Maar, ja,
dat toch lijkt me dat heel onverstandig. Dan zijn er echt wel andere manieren om daaraan te komen. Ik probeer zoveel mogelijk ruimte te laten voor ieders invulling van een gezamenlijk goed. Ik probeer dat niet voor te schrijven. Maar wat ik wel probeer...
Wat is de alarmbel? Wat is de... Of kwam je daar?
Nou, ik vind mijn invulling daarvan misschien een beetje te particulier. Dus wie ben ik om om een gezamenlijk goed te schetsen. Ik vind het ook moeilijk om dat. Ik probeer een aantal dingen te verankeren. En één daarvan hebben we het, denk ik, min of meer uitgebreid over gehad. En dat is een soort democratische cultuur waarin alle stemmen even zwaar tellen. Allemaal. Iedereen in Nederland, het liefst wereldwijd, maar iedereen in Nederland is in politieke zin gelijk. Dat klinkt als een bescheiden ideaal, maar dat is al heel erg veel werk om dat voor elkaar te krijgen. En het tweede is, ik wil dat en ook iets van de aarde behouden op de lange termijn. Dus voor mijn kinderen, voor hun kleinkinderen en voor hun kleinkinderen, zal ik maar zeggen. Op de lange termijn. In wat voor wereld komen zij te leven? Komt daar nog drinkbaar water uit de kraan? Komt er überhaupt nog water uit de kraan? Kunnen ze deze lucht nog inademen? Enfin. Dat zijn twee belangrijke drijfveren van mij die ik al uitzoomend van dagelijks politieke werk steeds probeer mee te nemen. Mm-hmm. Maar ik weet niet of die helemaal voldoen aan jouw idee van het goede.
Nou ja, ja, het is een soort alarmbel bij een idee van het goede. Maar dat vind je dan te patriarchaal of zo. Dat jij dan een soort verhaal ophangt wat voor iedereen. Kijk, ik zie het goede meer als iets. Misschien kun je daar dan op reageren als soort, dat we een beetje weten dat we het over hetzelfde hebben. Maar een goed zou bijvoorbeeld bij mij. Het goede is ook altijd iets wat je kunt najagen. Of je kunt de aspiratie hebben om bijvoorbeeld wijs te zijn. Je kunt de aspiratie hebben om een universeel geldige vorm van liefde te beleven en te belichamen. En voor anderen toegankelijk te maken, om maar wat te noemen. Mm-hmm. Dat is een idee van het goede dat ik niet aan mijn particuliere imaginatie ontleen. Maar dat is iets wat boven mij uitstijgt en waar ik me toe kan verhouden, waar ik me aan kan oriënteren.
Ja, voor mij zou denk ik gelden. Wat ik ambieer is betrokkenheid. Denk ik. Misschien, daar valt het wel in samen. Dus ik wil betrokken zijn bij de wereld waarin ik leef. Ik wil betrokken zijn bij de tijd waarin ik leef. Ik wil betrokken zijn op de mensen waarmee ik leef. Ik wil betrokken zijn in het land waarin ik leef, bij de politiek. Dus ik wil. Ik denk dat er weinig gewonnen is met mensen die onverschillig staan ten aanzien van zichzelf en elkaar en de wereld. Dus dat is denk ik wat mij drijft, maar waar ik ook anderen toe zou willen inspireren of oproepen of whatever. Engageer je, bemoei je ermee, ga erop af. Dat zijn denk ik, dat is wat die. Zowel die politieke cultuur als die lange termijn visie samenbindt. Betrokkenheid bij de wereld waarin je leeft.
Ja. Ja, mooi.
Misschien bijzonder voor een filosoof, maar nee, dat denk ik niet. Nee. Omdat het wordt vaak gezegd dat het zo'n abstracte studie is. En natuurlijk zit ik ook heus heel wat uren in de week een boek te lezen. Maar dat is uit betrokkenheid. Dat is om de dingen beter te begrijpen.
Oh ja, ja. Nou, ik weet eigenlijk niet of de meeste filosofen die ik heb leren kennen in mijn leven zijn over het algemeen vrij zelfbewust. Dus die denken na over zichzelf en de wereld.
Ja, en de verhouding die je hebt tot de wereld en hoe die eruit moet. Ja,
ja, dus dat is per definitie een vrij, met afstand van het onmiddellijk subjectieve. Ja. Van wat je zelf beleeft. En daarmee zijn ze eigenlijk altijd al betrokken op de wereld. Tenminste, kan op verschillende manieren. We hebben vandaag hier voor onze wederzijdse, onze vormen van betrokkenheid op de wereld een beetje verkend.
Zeker.
Is daarbij nog iets? Heb ik iets over het hoofd gezien? Natuurlijk heb ik
we hebben veel meer gezien. Niet gezegd dan wel, zoals dat altijd gaat. Maar,
precies, maar je zit hier nu en er was een tijd dat je heel veel in de media was toen je Denker des Vaderlands was. En nu iets minder. Is er iets wat je wat je nog zou willen zeggen? Ik vind dat je veel mooie dingen hebt gezegd. Maar is er nog iets waar je denkt, ja, dat had ik nou nog wel even leuk gevonden om dat nog even te noemen?
Nee, ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik vind, ik hoop. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen zich niet afzijdig houden. En dus ik hoop echt op een samenleving die, ondanks sociale media of dankzij sociale media meer verbonden is dan ooit. Dat vind ik een... Dat ambieer ik. En misschien kunnen andere mensen dat ook, daar ook aan bijdragen.
Ja, mooi. Ja, zeker ook op Twitter is het vaak dat er mensen gooien er iets in en die willen er iets van terug. Maar als je, zodra je een gesprek aangaat op Twitter, dan is de energie eruit. Ja. Moet je juist die uitwisseling zoeken.
Ja, ja. Precies die interactie, dat publieke gesprek waar Habermas zo zijn hele werkzame leven aan besteed heeft, zeg maar. Dat vind ik toch echt een heel mooi moreel ideaal. Dat is... Ja, dat is echt die communicatieve praktijk. Dat is heel specifiek dat wat ons mensen maakt. Dat is heel specifiek dat wat onze democratie mogelijk maakt. Ja. En dat moeten we behouden en koesteren.
Anders gaan we vanuit onze burgercultuur weer terug naar een autoritaire cultuur. Als wij de democratie niet mogelijk maken, dan gaan de anderen hem ons ontnemen. Ja. Nou, laten we daarmee... dit is een mooie oproep, denk ik. Wees u vooral betrokken. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor jouw betrokkenheid. En je komt vandaag en voor dit fijne gesprek. En u allen dank ik voor het meedenken en het luisteren en wel kijken. En nog een fijne dag.